met Antoinette naar bed.
Men nemen twee relatietherapeuten met heel veel ervaring en kennis. Die zet je achter een microfoon en zo krijg je Paul en Roos relatiepodcast. De onderwerpen gaan over de liefde in de breedste zin van het woord. En vandaag is de allereerste aflevering uitgekomen. Hechting van wieg tot relatie. Goedenavond, Paul en Roos.
Goedenavond.
Dankjewel, goedenavond.
Leuk dat we hier mogen zijn.
Wat leuk dat jullie er zijn. De eerste aflevering is eruit. Hoe zijn de eerste reacties?
Ja, positief. Ja, heel leuk om te lezen.
Ja, het is altijd best wel spannend als je iets online gooit wat professioneel is, maar ook best kwetsbaar is. Mm-hmm. En tot nu toe ben ik best blij. Ik krijg altijd de nacht van tevoren altijd heel veel stress en denk, waarom in godsnaam doe ik dit? Waarom hebben we dit gedaan? Dit is een heel slecht idee. En dan doe je het en dan denk je, gelukkig, het wordt nog een beetje, het wordt gewoon goed ontvangen.
Ja, of de negatieve reviews. Ja, de negatieve reviews blijven nog achter, dat kan ook. Maar tot nu toe lijkt
misschien
het...
Misschien hebben nu alleen nog onze vrienden en familie het gehoord. Misschien is dat het. Maar
je hebt nog geen boze telegraaf achter
je
aan.
Nee, nog niet.
One day.
Blij tot nu toe.
Ja. Jullie zijn relatiecoaches. Waarom geven jullie deze geheimen in een podcast weg?
Omdat we heel veel geld hebben al.
Nee. Ja, we zeggen ook soms wel eens voor de grap dat ons doel is om eigenlijk ons eigen beroep onnodig te maken met deze podcast.
Nobel.
Maar nee, relaties zijn zo complex dat we zijn echt niet bang dat ooit een probleem wordt.
Er geen zorg meer voor is.
Nee.
Waarom wordt er niks over relaties geleerd op school?
Oh ja, dankjewel voor deze vraag. Dit is echt zo'n grote frustratie ook. Het is voor ieder mens zo essentieel om gezonde relaties te hebben. Zo belangrijk. We willen het allemaal dat dit niet op school gegeven wordt. Ik heb geen idee waarom niet.
Nou, het zou eigenlijk gewoon een vak moeten zijn. Wat je, net zoals je maatschappijleer hebt, zou je ook een soort relatiekunde moeten hebben op de middelbare school. Of misschien al wel op de basisschool. Omdat het eigenlijk de basis is natuurlijk van... Ja, van hoe we een gelukkig leven kunnen leiden met andere mensen. En het zijn natuurlijk liefdesrelaties, maar ook relaties met vrienden, met familie die je aan wil gaan. Ja. Dus vandaar ook onze eerste podcast over hechting.
Over hechting, ja precies. Ja. Hechting van wieg tot relatie. Ik vind het al superleuk dat jullie ook echt van wieg tot relatie gaan. Mm-hmm. We merken al op school horen we er dus niks over. Maar het begint wel al in de wieg.
Ja.
Hoe zit dat?
Hoe het zit is dat ieder mens op het moment dat we geboren worden... eigenlijk gelijk vanaf het begin al een soort van overlevingsinstinct in ons hebben. Ofwel hechting, een behoefte aan hechten tot anderen. En dat is ook logisch, omdat op het moment dat wij ten aarde komen... we direct ook afhankelijk zijn van onze ouders of verzorgers. Dus we zijn constant bezig met, ben ik veilig bij jou? Ben ik veilig verbonden aan iemand? En als het ontbreekt, dan voelen we angst, want dan kunnen we ons niet goed ontwikkelen.
En dit is eigenlijk aflevering 1.
Nee. In een notendop.
Dit is even heel, heel beknopt beschreven. Maar waarom we met hechting beginnen is omdat het ook van... Wij zijn EFT relatietherapeuten.
En dat, wat is EFT?
Ja, Emotionally Focused Therapy. Dus dat berust zich ook op hechting. En ook op het verdiepen van emoties. Dus wat het met je doet als je geraakt wordt door je partner. Wat voor diepere emoties worden geraakt. Als iemand boos op je wordt. Vaak zit er iets onder van verdriet of afwijzing. En dat begint eigenlijk al als je vroeger, of als je geboren wordt en je merkt dat je een opvoeding krijgt die bijvoorbeeld onveilig is. Dan heeft dat ook invloed op hoe je later ontwikkelt in je relaties. Maar wat we ook beschrijven in de podcast, willen we natuurlijk niet veel weggeven, is dat het hechting is iets wat fluïde is en iets wat levenslang is. En daarom noemen we het dus van wieg tot relatie, of eigenlijk tot en met je hele leven. Dus eigenlijk van wieg tot en met... Je misschien wel overlijdt. Dus zo, het is iets wat je hele leven doorgaat.
Ja, want het voelt wel altijd als iets dat begint bij je ouders.
Ja.
Kan het dan nog wel veranderen?
Zeker. En dat is zo belangrijk om te weten. Dat als je een wat onveilige jeugd hebt gehad. Of een hele onveilige jeugd. Dat je ook weer je kunt optrekken aan veilige, hechte mensen. Dus dat je ook een partner kunt vinden die jou weer vertrouwen kan geven in relaties. Dus dat is ook het mooie ervan.
Het voelt een beetje als, ga niet met foute vrienden om. Hoe vind ik de goed gehechte mensen?
Ja. Nou, ja. Je kan ook samen als twee misschien wat minder goed gehechte mensen kunnen samen ook uitkomen. Het is alleen harder werken. Ja. En misschien heb je er hulp bij nodig.
Ja, nou dan heb je ons of de relatiepodcast.
maar jullie dachten, we gaan een podcast. Waarom een podcast? Wat is het verhaal achter de podcast?
Ja, er zijn natuurlijk... Nee, er zijn... ik wilde zeggen, er zijn nog geen podcasts over relaties. Er zijn natuurlijk wel.
Er zijn heel veel.
Maar ik denk wat belangrijk is, waarom wij deze podcast hebben gemaakt, is dat we graag willen dat het toegankelijk is. Dat het preventief is. Dat we het een soort... Wat we een beetje willen creëren is dat je een soort luistert naar twee wel relatiepsychologen die kennis delen en opdrachten meegeven. Maar dat het voelt alsof... Ja, alsof het je vrienden kunnen zijn. Alsof er niet een heel groot verschil is tussen therapeut en cliënt.
Mm-hmm. Ja.
En dat het gewoon wat vlotter kan zijn. Dus sommige podcasts kunnen misschien wat wetenschappelijk klinisch overkomen. En dat kan misschien de jonge stellen wat afschrikken.
Ja.
En onze podcast is echt bedoeld, nou eigenlijk voor iedereen, maar ook echt voor die jonge stellen die denken, oh, maar is relatietherapie wel iets voor ons? Want we zijn nog maar 3 jaar bij elkaar, of nog maar 1.5 jaar, of we zijn nog maar 28. Er is best wel een taboe op juist die jonge mensen die denken, ja, maar het is toch voor veel oudere stellen.
Mm-hmm.
Dus wij willen het juist toegankelijker maken. En dat is eigenlijk, denk ik, waarom wij deze podcast samen ook zijn gestart.
Zeker. En dan, maar dan wel vanuit een wetenschappelijke basis. Dus
ja,
wel echt gegrond ook in wetenschap en ook wel genuanceerd. Ook omdat we... Het is supergoed dat het stigma aan het doorbreken is. Wel langzaam maar zeker, ook onder jongeren. Het begint steeds populairder te worden.
Populairder maar, om relatietherapie te nemen?
Nou, relaties in het algemeen. En gewoon praten over relaties. Bijvoorbeeld hechtingstijlen. Nou, dat wisten vroeger onze ouders, denk ik, op hun 30ste niet veel vanaf.
Geen idee,
maar
denk ik.
Tegenwoordig, ja, jij zei dat toen laatst ook een keer. Het kan haast in je Tinder-profiel staan.
Ja, maar is dat dan ook niet te veel klinische termen die er tegenwoordig gebruikt worden.
Ja, en dat is een goeie dat je dat zegt. Want dat is ook waarom we onze podcast hebben gemaakt. Dat, dus zeg maar, je hebt op TikTok en op Instagram heb je ook heel veel relatieachtige accounts. En dat is heel goed en heel fijn, want daardoor kun je dingen leren. Maar het kan soms wat
te simplistisch
zijn. Ja,
te simplistisch.
Ieder mens is super complex. Dus iedereen heeft eigenlijk een op maat gemaakte behandeling nodig. Mm-hmm. Of een relatietherapie. En wij willen daar een beetje tussenin zitten. Dus tussen die TikTok, Instagram-achtige feeds en de misschien podcast van 1.5 uur die wat langdradig kunnen zijn. Of...
Onderzoek uit 2019 wijst uit dat.
Precies. Zijn deze er?
Een beetje een sweet spot daartussenin. Zeg maar. Ja.
Oké. De eerste aflevering over hechting. En wat ik heel leuk aan jullie podcast vind, is dat het niet alleen maar over hechting gaat, maar dat jullie ook verschillende onderdelen hebben.
Mm.
En zo ook het onderdeel relatiewoordjes. Wat zijn relatiewoordjes?
Ja, eigenlijk een beetje ontstaan uit wat we net al zeiden. Dat het wordt steeds populairder. Dus we vonden het ook goed om... duiding te geven of gewoon een beetje wat uitleg, maar ook eigenlijk onze eigen verbazing ook los te laten op alle relatiewoordjes die vandaag de dag voorbij komen op Instagram.
Maar
of
wat
TikTok.
Zijn voorbeelden van relatiewoordjes?
Gewoon populaire relatietermen als wat zal
in lovebombing.
Lovebombing, de orange peel test. Wat zag ik nou? Mens sober.
Wat is mens sober?
Ja, ik hoorde het laatst in een andere podcast. Ik vond het heel grappig. Maar dat je dus even gewoon klaar bent met daten van mannen. En dat je dan dus gewoon niet date. Dat is eigenlijk wat.
Maar
niet
alleen
met mannen.
Alleen
klaar
met
mannen.
Niet. Oh ja.
Maar toen ging ik het opzoeken. Ik dacht even, misschien zit er nog een wetenschappelijk artikel of zo. Maar toen kon ik het nergens vinden. Dus het kwam volgens mij vooral uit een Amerikaanse hoek. Maar zeg maar, het is gewoon grappig om er steeds een beetje te scrollen op Instagram. En dan vind je weer een term of je luistert weer een andere podcast. Dus dat vonden wij gewoon heel grappig. En dat stuurden we de hele tijd naar elkaar door. En toen dachten, laten we dat anders gewoon ook in de podcast doen.
Je had ook iets van Dickflation of zoiets?
Dickflation? Nee.
De Golden Dick Syndrome?
Golden Penis Syndrome.
Golden Penis Syndrome.
Wil je ook horen?
Ik wil eerst terug naar Dickflation.
Er zijn steeds meer piemels in de wereld.
Dat is het echt.
Ik vind hem wel leuk verzonnen. De golden penis syndrome is dat de inverse daarvan. Dus de golden penis syndrome is dat als er bijvoorbeeld in een stad een duidelijk groter aantal van vrouwen dan mannen is, dat mannen dan arroganter worden en dan krijgen ze een gouden pik.
Ja.
En ik denk Dickflation, dat het dan een inflatie van penis is.
Van golden penises.
Ja.
Nee, maar...
Oh, ik dacht dat het gewoon, als je ouder wordt, dan heb je steeds groot. Ik weet niet. Nee, dat was
dat
mijn redenatie.
Wordt,
het verschrompelt.
Nou, zo zie je al, deze woordjes kunnen ook een geruis brengen.
Over seks, Paul. We zouden het vandaag over hechting hebben.
Maar... nee, dit is ook nodig.
Maar even, golden penis syndrome gaat ook over dat in steden als Amsterdam gewoon veel meer vrouwen kennelijk voor zitten. Mm-hmm. En dat mannen gewoon heel veel keuze hebben. En dat ze daar inderdaad dat groot ego van krijgen. Dus dat het in sommige steden lastiger is voor die vrouwen om dan een partner van hun leeftijd te vinden. Ja, dat dus.
Heftig.
Ja.
Wat ik ook heel leuk aan jullie podcast vind, is dat jullie de liefdevolle momentjes bespreken.
Ja, daar hadden we het net nog over.
Ja, de enige misschien minder positieve feedback die ik heb gekregen was van, nou, dat einde is wel zoetsappig, zeg.
Ja, is het ook. Wat is een liefdevol momentje?
Ja, dat liefdevolle momentje is dat we eigenlijk gewoon even delen wat in de afgelopen periode een moment was waar wij van hebben genoten, omdat het liefdevol was.
Ja.
Ja, het is zoetsappig, maar ja, verdraag het maar lekker.
Ja, en we denken ook, er mag wel wat meer liefde in de wereld. Dus wij dachten, ja, wij delen gewoon wat liefdevolle momenten die we hebben meegemaakt. Ja.
Maar dit is toch veel leuker dan te vragen, hey, lang niet gezien, hoe gaat het? Maar gewoon te vragen, hey, wat was jouw laatste liefdevolle moment?
Ja, nou, dat brengt wel iets.
Wat was jouw laatste liefdevolle moment?
Ja, is dat Antoinette nu de vraag?
Dit is mijn vraag. Ja, wat is jouw laatste, wat is een mooi liefdevol moment?
Ben je met je pistool,
Antoinette? Nou ja, kijk, ik ben net op vakantie geweest. En gewoon al het moment dat mijn vriend zei, jij wil dit heel graag. Jij mag helemaal plannen wat we gaan doen.
Heel lief.
Oeh.
Ja, dat was wel heel fijn.
Cute.
Ja.
Ging je ook weer heen?
Ik ging naar Disney World.
Nice.
Ja, dat was. Wat zeg je?
Hou jij van Disney World?
Ja, dit was wel een heel erg liefdevolle vakantie.
Mooi.
Heel leuk.
Jullie hebben ook muziek meegenomen. Selena Gomez, Love On. Waarom deze? Volgens mij moet ik naar Rosalind kijken.
Ja, nou, omdat het gewoon heel vrolijk, verliefd. Ik word er een beetje verliefd van. En het is een lentenummer voor mijn gevoel. Ik luister er best wel vaak naar de afgelopen weken. Dus gewoon om mensen even een goed
liefdevol momentje te geven.
Ja, precies.
Selena Gomez met Love On.
Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer l'amour.
Je luistert naar Met Antoinette naar bed en naast mij in bed relatiecoaches en podcastmakers tegenwoordig. Paul Hessels en Rosalind Meijer. We hadden het net even kort tijdens het liedje erover dat ik nu heel erg naar links en rechts moet kijken tijdens dit gesprek. Omdat ik nu twee bedpartners heb. Maar jullie hebben de hele tijd als relatiecoaches te maken met tegenover je twee bedpartners.
Ja, dit is ons werk. Ja. De hele tijd mediaten.
Ja.
Afstemmen.
Ja. In de gaten houden. Hoe gaat het met die? Hoe gaat het met die? Hoe gaat het met die? Hoe gaat het met die?
Het nieuws waar het is.
Het is wel de hele tijd schakelen. Maar ook nog eens de twee mensen die waarschijnlijk totaal niet dezelfde taal spreken op dat moment.
Soms niet, nee.
Ja, maar soms is het, wij zijn ook allebei psycholoog en we werken ook één op één. En soms is het ook wel weer fijn als er twee mensen tegenover je zitten, want die houden zichzelf ook weer bezig. Dus soms kun je ook weer heel veel afleiden uit die dynamiek tussen hun. Mm-hmm. Dus dan kun je ook weer iets meer observeren wat er nou eigenlijk gebeurt.
Oh, en wat zijn dan de leuke, de liefdevolle momenten als er twee mensen tegenover jullie zitten?
Oeh, ja, ik vind het altijd het leukste als het eigenlijk twee stellen zijn die best wel hard tegen elkaar kunnen zijn. En dat er dan...
Dat vind je leuk?
Nou, nee. Ik ben er bijna. Dat, okay. Op het moment dat die hardheid, dat het op een gegeven moment verzacht. En dat er, of met een goed getimed grapje of met een bepaalde blik, dat ze allebei realiseren van, wacht even, volgens mij zijn we het allebei weer aan het doen. Dit is helemaal niet nodig. Zullen we het eens anders proberen? Nou, dat is echt vet om te zien.
Ja, dat het moment van verzachting ontstaat. Dat je dat ziet. Dat ze niet meer vol in dat patroon zitten, maar dat je ziet van, hé, ze hebben door wat er tussen hun gebeurt. En dat eigenlijk die vijand is. En dat ze niet elkaars vijand meer zijn. Dat, tenminste, ik denk dat jij dat ook bedoelt. Dat,
precies.
Dat is een heel mooi moment.
Wauw. En kunnen jullie dan ook soms, als dan mensen binnenkomen, dat je denkt, nou, hier zit ook echt geen liefde meer in? Kun je dat al van tevoren zeggen?
Ik geloof van niet. Nee. Ik heb echt wel eens mensen binnen zien komen dat het eerste gevoel is van, wow, dit is echt ver uit elkaar. En dan na 3 sessies alweer heel veel liefde zien. En andersom ook stellen dat je denkt, dit gaat easy worden. En dan dat het echt heel pittig is.
Ik denk dat je het echt nooit moet onderschatten wat relatietherapie kan bieden. Want ik heb ook laatst een relatietraining een keer gegeven. En toen had een andere relatietherapeut tegen een stel gezegd van ja, volgens mij kunnen jullie beter uit elkaar gaan.
Oh.
En toen kwamen ze bij ons voor een relatietraining. En toen ging het in die relatietraining eigenlijk best wel goed weer. En waren ze heel erg blij dat ze toch wel nog die hulp hadden gezocht. En ze samen weer dingen hadden om voor te gaan en verbinding te voelen. En toen dacht ik, wow, nou, zo zie je maar. Dat soms hele heftige relaties of mensen die uit elkaar zijn gegroeid, elkaar toch weer kunnen vinden. En andersom kan het ook. Ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht, oh, hier is volgens mij niet zo heel veel aan de hand. Dit is heel mild.
Mm-hmm.
En uiteindelijk bleken die mensen toch ook uit elkaar te gaan. En het allebei toch beter te vinden om te stoppen. Dus het kan beide kanten op gaan.
Voelt het als falen als een koppel uit elkaar gaat?
Voelt het wel als falen?
Het politieke correcte antwoord is nee.
Nee, ik wil hier persoonlijke antwoord horen.
Ja.
Ja?
Ja, doet pijn. Ja, tuurlijk. Ja. Het is wel je doel om mensen bij elkaar te houden op dat moment. Tenzij het er gewoon ook echt niet in zit. En beide partijen ook kunnen zeggen van hey, volgens mij is het beter voor ons allebei als we het stoppen. Maar ja, ergens is er dan toch nog een deel in mij dat denkt van, oh, jammer.
Ja, het is natuurlijk super pijnlijk als mensen uit elkaar gaan. Er gaat altijd heel veel verdriet bij gepaard. Maar soms is het wel beter voor een stel om wel uit elkaar te gaan. En ik denk, ja, het is onze baan niet altijd om iedereen te redden. Soms is het ook beter als mensen samen tot de keuze komen. We kunnen niet samen door. Maar tuurlijk, het voelt natuurlijk wel naar.
We hebben ook persoonlijke vragen binnengekregen.
Oeh, spannend.
Reinier die heeft gedm'd en die zegt, ik ben nog jong en wil een open relatie. Hoe open, ik dit gesprek bij mijn relatie?
Oh, hele goede vraag. Ook echt afhankelijk denk ik van hoe je dan al communiceert. Maar ik denk sowieso dat het belangrijk is om zoveel mogelijk te gaan praten vanuit de ik-vorm. Dus vanuit jouw eigen behoeften. En volledig te accepteren wat de reactie van de ander gaat zijn. Die gaat misschien super defensief zijn. Die gaat het misschien niet begrijpen. Daar begrip voor hebben. Dat gewoon ook incasseren. En dan misschien op een later moment er toch nog een keer op terugkomen. En weer proberen uit te leggen. Ja, dit zijn bepaalde behoeftes die ik misschien heb en wil exploreren. En het balletje dan, ja, die ligt dan bij die andere persoon. En die kan nee zeggen.
Ja. Vind ik wel een hele goeie om vanuit je ik te zeggen, ik heb deze behoefte en mij lijkt dit interessant. Oh, wat goed.
Ja, en ook onderzoeken waarom je die open relatie wil. En onderzoeken ook misschien allereerst hoe gaat jullie eigen relatie op dit moment. Want soms een open relatie kan een hele mooie toevoeging zijn aan een relatie. Maar het kan ook een soort van uitgang zijn omdat de relatie op dit moment niet goed loopt. Dus ik denk ook vanuit vertrouwen in een relatie kun je een open relatie aangaan. Maar als dat niet tussen jullie op dat moment is, dan is het vaak niet zo'n goede voorspeller. Dus dat zijn gewoon hele interessante, goede gesprekken om met elkaar te gaan voeren, denk ik.
Ja. En als je dan in een open relatie terechtkomt, wees voorbereid dat dingen pijn gaan doen. Dat erbij hoort.
Het is tegenwoordig bijna hip om een open relatie te hebben. Het lijkt me niet dat de wetenschap al zo ver vooruit is, toch?
Nee, je loopt een beetje achter nog.
Maar inderdaad wel heel veel. Volgens mij was er laatst een hele Volkskrant magazine ook weer gewijd aan polyamorie en open relaties.
Nou,
dus het is wel ook in de krant heel...
Een nieuwe monogamie genoemd.
Wat zei je?
Nieuwe monogamie.
Nieuwe monogamie.
Ja,
wordt het genoemd.
Ja, zo wordt het genoemd.
Oh, dat heb ik dan wel weer even gemist.
Ja, waarvan ik elke keer denk, maar dan is het toch niet meer monogamie. Maar ja, het nieuwe monogamie. Er zijn dus nog geen wetenschappelijke onderzoeken, weinig. Hoe gaan jullie hier dan mee om?
Nou, ik denk dat in de kern de problemen waar je tegenaan loopt bij een open relatie hetzelfde zijn als bij een relatie die niet open is. Het gaat namelijk over communiceren over wat behoeftes zijn en wat grenzen zijn. Dit samen ontdekken en in het gesprek daar open over blijven en tot op een plek komen waarop jullie allebei er comfortabel mee zijn. Of accepteren dat je allebei niet comfortabel bent. Hè? En zo, dat is dan vaak bij een open relatie het geval. Maar dat geldt ook voor mensen in een monogame relatie. Ben je ook constant bezig met... Hè, wat zijn mijn behoeften? Wat zijn mijn grenzen? Het is alleen niet meer de Eredivisie, maar dan in de Champions League. Het is gewoon de stakes are higher.
Ja, je moet gewoon heel goed blijven communiceren.
Ja.
En ik hoor ook wel, dat vind ik het grappig, want ik denk dat sommige open relaties heel erg gelukkig kunnen zijn en sommige monogame relaties juist heel erg gelukkig kunnen zijn. Dat monogame relaties soms grapjes maken van, oh ja, maar dan moet je het helemaal kapot communiceren. Wat is er dan nog sexy aan als je niet met de buurman, met je collega, met iemand uit dezelfde stad. Als je zoveel regels hebt, wat is er dan nog sexy aan een open relatie? Maar de open relaties zullen waarschijnlijk zeggen, ja, maar wij kunnen onze vrijheid af en toe verkennen en we houden een bepaalde behoeftes in een lange relatie worden misschien minder en kun je weer exploreren in een andere relatie. Dus ja, is voor beide natuurlijk wat te zeggen. Je moet denk ik zelf uitzoeken wat goed bij je past.
Ja, ja, en ik denk gewoon aan wat voor vorm van relatie dan ook, zou ik zeggen, oordeel de anderen niet.
Nee.
Als andere mensen andere vormen van relaties hebben, helemaal oké.
Ja, dus vooral altijd goed communiceren.
Yes.
Yes.
Tanja vraagt, ik zit pas een half jaar in een relatie. Zal ik het gewoon uitmaken in plaats van relatietherapie?
Oh, maar dit is wel heel weinig context.
Ja.
Is ze gelukkig? Is ze ongelukkig in die relatie?
Dit is Tanja.
Tanja, zal ik het uitmaken? Nou,
ik denk dat uit de context kunnen we halen dat ze waarschijnlijk niet mega gelukkig is. Ik bedoel, dat is misschien toch een beetje vanuit het taboe geredeneerd. Maar als zij zegt van ja, het is uitmaken of relatietherapie, dan verwacht ik dat het niet heel erg naar de zin heeft.
Ja. Maar aan de andere kant, waar wij ook allebei wel voor staan, is dat je juist in het begin van de relatie die dynamieken heel goed kunt aanpakken. Dus als je een stel hebt wat korter bij elkaar is en je gaat daar de diepte in van wat speelt er tussen jullie twee? Wat gebeurt als jullie ruzie hebben? En je gaat dat bij Tanja na een half jaar relatie uitzoeken, dan kom je er misschien wat makkelijker achter en kun je het sneller met z'n twee ontrafelen dan als je misschien 40 jaar in een relatie zit. En het al een veel dieper patroon is met veel meer pijn en kwetsbare momenten in die relatie, waar veel meer pijn is gedaan. Dus ja, dat is natuurlijk nu de vraag aan Tanja van wat speelt er en wat wil je onderzoeken of waar wil je heel graag nu vanaf?
Ja, en ben je bijvoorbeeld 19 en is dit je eerste relatie? Of ben je 28 en zou je wel, zeg maar, gebeurt dit elke keer dat je na een half jaar het uitmaakt? Ja, dat is ook wel een verschil, denk ik.
Ze hebben meer context nodig dan, ja.
En ook, er is nog een hele wereld tussen relatietherapie. Daarom doen we ook deze podcast.
Ja, luister naar onze podcast.
Luister naar de podcast. Leer meer over je eigen stijl en patronen.
En wat ook misschien nog leuk is om te vertellen. Ik heb wel een keer echt een stijl van 18 en 19 gehad. Heb ik uiteindelijk aangeraden. Ja, uiteindelijk aangeraden om misschien eerst nog wat andere dingen, e-learning, podcast te luisteren. Mm-hmm. En dan eens goed na te denken, omdat het gewoon heel veel geld kost als je 18 en 19 bent. Maar ik vond het zo mooi dat zij op die leeftijd al dacht van we willen aan deze relatie werken en hoe kunnen we daar hulp bij krijgen. Dus het is natuurlijk wel heel vroeg, maar ik denk ook, ja, dat is eigenlijk wel heel mooi dat je op dat moment al daarover nadenkt.
Ik vind het heel fijn om hele leuke relatiecoaches tegenover mij te hebben. Mijn ouders zijn gescheiden. Dus het enige wat ik in mijn jeugd heb meegekregen van relatietherapie was dat wij mee werden genomen, want je kon de kinderen niet achterlaten. En we waren 5 minuten bezig. Ik was met blokken aan het spelen en we gingen weer weg met boze ouders.
Oeh.
Weet je?
Ja. Dus het is fijn om jullie tegenover mij te hebben.
Ja, is dit een helende ervaring voor je?
Ja. Nee, maar hoe zit dat als er kinderen meegaan? En het lijkt me ook een heel andere relatie als er kinderen in het spel zijn.
Ja, dat is ook zo. Maar in principe heb ik geen kinderen mee. Mm-hmm. Ik ben geen systeemtherapeut en Paul ook niet. En ik denk, ik heb in de uitzondering wel eens gehad dat er een kind in de wachtkamer misschien was. Maar dat is niet de bedoeling, want je moet op dat moment je als stel zo kwetsbaar opstellen. Er kan helemaal geen kind bij zijn en ook niet achter een muurtje.
Want wat is systeemtherapie?
Ja, dan betrek je het gezin en dan betrek je ook kinderen erbij. Maar als het over een volwassen partnerrelatie gaat, dan en het is relatietherapie, dan komen daar geen kinderen bij. Nee. Ja, het kan. Je kunt natuurlijk wel eens een kind uitnodigen, maar als je zo klein bent, dan
ja.
Nee.
Nee. Dan hebben we er nog eentje van Anouk. Hebben jullie zelf al eens door de therapie die jullie zelf geven dingen gebruikt in je relatie? Of misschien ging je juist twijfelen door het advies dat jullie gaven? Oh, jullie knikken ook echt heel hard, ja.
Ja, ja. Ik denk als je mijn vriendin vraagt dat ze zegt ja, te vaak.
Ja, oh, echt? Geef voorbeelden.
Nou, ik heb toen ik nog twijfelde of ik dit vak wou gaan beoefenen, heb ik zelf ook een relatieweekend gedaan samen met mijn vriendin. Een therapieweekend. En daarin hebben we bepaalde gesprekstechnieken aangeleerd om dieper tot de kern te komen, een veiligere setting te creëren.
Is jouw vriendin ook coach, therapeut?
Nee.
Zij was gewoon object. Ja.
ze zei dat ze vrijwillig meeging. Ja. Nee, ze vindt het ook oprecht leuk om mee te gaan, maar misschien iets minder enthousiast dan ik. Maar daar hebben we gesprekstechnieken geleerd die ook nog steeds vandaag de dag wel eens van pas komen. Gewoon als er echt iets is wat ons dwars zit en we weten niet zo goed hoe we dat gesprek moeten voeren zonder dat daar boosheid of verdriet bij komt kijken, dan kunnen we dat via zo'n techniek uitpraten. Maar ik denk ook andere dingen als op het moment dat je merkt dat je reactief wordt, even tot 10 tellen in plaats van boos worden, wel dat soort dingetjes. Ja.
Is het dan niet soms ook heel frustrerend dat je weet van, oké, ik weet hoe het werkt, maar ik ben gewoon even heel erg boos.
Ja, maar dat is natuurlijk gewoon heel menselijk, dus dat gebeurt ook bij ons. Ja. Maar ik heb ook laatst, dat is ook wel grappig om te vertellen, toen wilde ik ook die techniek die jij nu bedoelt, de imagodialoog heet dat.
Wat is de imagodialoog?
Ja, dat is
gesprekstechniek vanuit imagotherapie.
Ja. Ja, dat is weer een andere soort relatietherapie. Laten we daar nu niet te diep op ingaan. Maar in ieder geval gaat het om dat je iemand helemaal laat uitpraten. Dat je helemaal allebei iets kunt delen. En dat je erbij moet blijven. Niet in de reden mag vallen. Dus even op je handen gaan zitten. En iemand helemaal gaat parafraseren. Dus gaat onthouden en teruggeven wat er werd gezegd. Maar daar wil ik nu niet te diep op ingaan.
Okay,
een hele mooie techniek. Maar ik had ook dingen opgeschreven die ik wilde bespreken. En mijn vriend kwam net thuis. En die kwam net van een borrel. En die dacht, gezellig, ik ben weer bij Roos. En ik had dus een heel gesprek voorbereid. Ik zei, lieverd, er zijn wat dingen, ik wil gewoon even wat bespreken. En dat wil ik dan op de relatietherapie manier doen. En hij zo, oké. Dus hij dacht eerst nog, leuk. En toen mocht ik als eerste eens vertellen wat mij dan dwars zat.
Oh nee.
En toen moest hij dan vragen, oké, is er nog meer? Ik zo, ja. Toen is er nog meer? Ja, had ik 5 dingen opgeschreven. Nee. En hij voelde zich totaal overvallen. En daarna dacht ik, oh mijn god, ik heb het helemaal verkeerd gedaan. En nu kunnen we er heel hard om lachen. Maar toen was het echt even van, ik dacht van, ja, maar ik ben relatietherapeut. Ik moet dit supergoed doen. En hij dacht van, maar waarom zet je hem zo onder druk? En ik vond dat wel een goed voorbeeld van een relatietherapeut die denkt, nu ga ik het even heel professioneel aanpakken. En dat het dan helemaal... Maar het is in wezen een hele mooie techniek.
Maar misschien niet 5 tegelijk bij je vriend.
Nee, ik weet het helemaal niet.
Dat ik goed kom lopen.
Ja. Nee, dus wij doen ook natuurlijk gewoon dingen vanuit onze emoties. Maar misschien dat we wel net iets sneller ons kunnen herpakken of kunnen zien wat er nou gebeurt. Maar ja, net zoals... ik denk bij elk beroep kun je niet altijd jezelf helpen. Je moet soms ook eventjes uittunen en weer afstand nemen om...
Zeker.
Ja.
Je hebt natuurlijk heel veel Hollywood films waar dan de therapeut altijd eigenlijk alleen maar over zijn eigen leven praat in plaats van die van de cliënten.
Daarom zijn we ook een podcast gaan starten.
Ja, vinden we gewoon heel leuk om over onszelf te praten.
Heb je dat ook niet wel eens, dat je dan iets zegt van, misschien is dit het? En dat je cliënt dan zegt, nee, echt helemaal niet. Maar dat je dan zelf denkt, ja, dat moet ik vanavond proberen. Hebben jullie dat gehad?
Nee.
Jammer.
Nee, maar je gaat soms wel gissen. Dus soms ga je gewoon even zeggen van, ik denk, of ga je een beetje provoceren. Gewoon iets zeggen van, is het dan dit of dat? En dan soms zit je goed, soms zit je niet goed. Maar je moet gewoon gissen totdat je het samen met elkaar hebt uitgevogeld.
Ja, dat is echt wel, want echt de klassieke therapie, die schikt hier dus van.
Ja.
Die zegt van, alleen maar open vragen. Je moet vooral niks gissen.
Ja.
En op zich bij stellen, vooral binnen EFT, wordt er wel gezegd van, vaak zit je wel redelijk goed in de buurt. Gis maar en ze corrigeren je wel. En de praktijk leert dat ook best wel vaak klopt.
Ja. Want ik ben zelf provocatief opgeleid. En wat je aan het provocatieve en dus het gissen, is dat mensen dan eerder gaan nadenken van, nee, zo zit het niet, maar zo.
Ja.
En dan weet ze het opeens wel.
Hmm.
Dus soms mag je dingen invullen.
Precies.
Ja.
Muziek, A Gold Kimono to Tomorrow. Waarom deze?
Ik heb er eigenlijk niet een heel bijzonder verhaaltje achter. Meer dat ik deze hoorde en toen dacht, die wil ik nog een keer horen. En toen dacht ik, ik wil hem nog een keer horen. En toen was het mijn meest geluisterde nummer van het jaar.
maar heb je hem ook op speciale sexy momenten geluisterd?
Nog niet.
Dat kunnen we helaas ook nu niet gaan testen. Maar toch is dit Gold Kimono. to Tomorrow. Je luistert naar Met Antoinette naar bed. En naast mij in bed relatiecoaches en podcastmakers Paul Hessels en Rosalyn Meijer. In jullie relatiepodcast doen jullie ook wel eens rollenspellen.
Mm-hmm.
En nou vraag ik natuurlijk altijd mijn gasten of zij een erotisch verhaaltje willen voordragen. En nu heb ik eindelijk de mogelijkheid om een rollenspel te kunnen doen.
Komt dat even goed uit?
Nou was er helaas ook een rol voor de verteller, dus die neem ik dan maar even op mij. Hebben jullie je teksten?
Jazeker.
Ja.
Zijn jullie er klaar voor?
Dat weet ik niet.
Oh, ik moet ook zelf heel veel even gewoon weer even in mijn sexy stem komen. Ben ik er klaar voor? Oké. Dit stel komt al een tijdje bij mij over de vloer. Twee net in pak. Vaak gehaast uit werk, niet met hun hoofd bij de relatie. En dat is eigenlijk niet zo heel gek. Zij is een stoere politieagent, lekker no-nonsense en met beide benen in de actie. En hij is een populaire advocaat op de Zuidas. Hun relatie kachelt een beetje door omdat ze beide zo druk zijn met hun werk. En het is mij nog niet gelukt om een verandering in te brengen. Dus ik wil het vanavond helemaal anders doen. Vandaag gaat de sessie alleen maar over hun seksleven. Hoe is jullie seksleven?
Prima.
Nou, kan beter.
Wat kan er beter?
Ja, het is altijd hetzelfde riedeltje. Ik zit op de bank. Hij gaat tegen mij aanleunen. Ik geef hem een kusje.
Ik geef haar een goede innige zoen terug.
Ja, en dan gooit hij me over zijn schouder en dan doen we het in de slaapkamer.
Romantisch, hè?
Nou, niet echt.
Wat wil je dan?
Ja, weet ik niet zo goed.
Je speeltjes, een andere locatie.
Nee, niet per se.
Wat wil je dan? Voor mij is dit prima, hè? Het werkt elke keer.
Misschien.
Een triootje?
Nee.
Wat wil je dan? Wil je een rollenspel of zo?
Ja, dat lijkt me eigenlijk wel leuk.
Oh? En wat is mijn rol dan? Ik ga geen verpleegsterpakje aandoen, hoor.
Nee, maar als jij nou eens in een wit pak met grote gouden kettingen, een grote hoed.
Oké, als een soort maffiabaas?
Precies.
Oké, en dan doe jij je politiepak aan en dan storm je binnen.
Ja, precies. En dan werk ik je naar de grond om handboeien om te doen. Maar het gaat moeilijk en ik heb versterking nodig. Dus totdat de versterking komt, moet ik op je zitten.
En terwijl je op me zit, probeer ik natuurlijk te ontsnappen. En je af te leiden met mijn handen die nog niet in de boeien zitten.
Maar ik houd je stevig vast. Met al mijn kracht.
En ik hoor je uitgeput adem in mijn oor.
Ik fluister in je oor. Je kan geen kant meer op.
Ik geef me volledig over.
Volgens mij zijn we genezen en kunnen iets verder uitspelen thuis. ja, rollenspel.
Dat is wel iets anders. Niet in de podcast, hoor.
Nee, dat is wel echt een iets ander rollenspel dan wij in de podcast doen.
Wat voor rollenspellen doen jullie in de podcast dan?
Nou, wat we wilden laten zien is een voorbeeld van een stijl dat bijvoorbeeld angstig en vermijdend gehecht is. En daarna een voorbeeld van een angstig en een veilig gehecht persoon. Mm-hmm. Dus dat je het verschil kunt zien tussen de reactie tussen die twee. En hoe je kunt zien van, oh ja, ik zou het ook anders kunnen zeggen of meer kunnen doorvragen of de ander gerust kunnen stellen in plaats van in de aanval te gaan of me helemaal terug te trekken. Dus
ja. Dus nadat we praten over bepaalde thema's, het dan ook gewoon een beetje uitspelen zodat je ook wat meer een feeling krijgt. Precies, ja. Van wat betekent dat nou in de praktijk?
Ja,
en nu is het helemaal uitgeschreven, maar in de podcast is het wel meer improvisatie, want jullie weten ook gewoon, nou, dit is deze hechting, dit is deze hechting.
Ja, precies, dit zijn de stappen dan die volgen.
Ja, het was best wel improvisatie inderdaad. Ja. Ik vind het denk ik ook wel een beetje moeilijk om mezelf terug te luisteren straks.
Ja, vooral dat veilig gehechten, want ik merk dat ik dan heel erg ik moest dan veilig gehecht zijn, dus dan moet je alles perfect en juist zeggen. Nou, dat voelt super. Nep eigenlijk. Want zo gaat een conflict eigenlijk niet.
Het is een Netflix film die ze hebben ruzie en binnen 5 minuten is weer opgelucht en klaar.
Ja. Dat voelt natuurlijk ook een beetje onnatuurlijk. Maar in die podcast moeten wij natuurlijk meteen schakelen. Maar in het echt kun je niet meteen zo snel het perfecte antwoord geven. En dat hoeft ook helemaal niet.
Nee, maar het geeft misschien wel wat voer voor nadenken.
Ja.
Of gewoon die zinnetjes uit je hoofd leren en dan weet je dat het goed zit.
Ja. Wordt wel een hele saaie relatie als je zo je relatie gaat proberen te doen.
Dat is toch een beetje het idee van wat vroeger relaties leken. Van ja, schatje, het is goed, schatje. Ga maar doen, schatje.
Rom-comedy. Rom-coms, ja.
Happy wife, happy life, bullshit.
Ja. Ja, in de 90s was ook heel veel van die haat op vrouwen. En die rom-coms zijn echt, vooral die grappige 90s sitcoms zijn echt naar.
Ja. Ja, we hebben ook nog op het lijstje staan voor eventueel de volgende aflevering om het te gaan hebben over popcultuur en de effecten daarvan op relaties.
Dus wat wij, ja, daar heb je inderdaad wel een punt. Wat wij hebben gezien misschien toen wij 13 waren, dat hebben wij toen geleerd. En ik denk dat de mensen die nu misschien 13 zijn weer heel anders naar relaties kijken.
Ze krijgen een heel ander script.
Ja, en veel meer ook in hun voorkeur, veel meer fluïde klinkt weer zo. Fluïde? Ook zo'n woordje wat iedereen gebruikt, maar het is wel een goed woord. Ik hoor dat wel, dat die jongeren veel meer open zijn. Dus ook van, nou, ik ben een meisje en ik zoen dus met een meisje. Dat het veel normaler is onder die 18-jarigen dan misschien 20 jaar geleden. Ik bedoel, toen... het klinkt een beetje raar zoals ik het nu zeg. Maar snap je een beetje wat ik bedoel? Dat het nu veel meer geaccepteerd is om te experimenteren. En dat niet alleen dat heteroseksuele script het meest is. En wat je in elke film alleen maar ziet. Maar dat het veel meer smaken zijn. Ja. Een spectrum is.
Ja. Ik merkte al in het schrijven van deze van... van jullie had ik gekregen... het moet een politieagent zijn en een advocaat.
Ja.
Maar toen dacht ik ook van... ja, wat voor politieagent is dit? Is het een bureau-politieagent? Of is dit eentje in de actie? Of is dit een stoere? Of is het misschien een secretaresse-politieagent? Je kan alle kanten op. En als in je hoofd denk je meteen... oh, het is een vrouw dus.
Mm-hmm.
Het wordt meteen een wat onderdanigere rol. En je moet daar echt bewust bij zijn om het om te draaien eigenlijk. Gisteren waren we bij ons neefje. En hij had verteld dat hij een jurkje aan had gedaan. Hij is 2.
Ah.
Een jurkje aan had gedaan op de buitenschoolse opvang. En toen we zeiden van hoe was dat? Ik was zo mooi.
Lief.
En ik vond het zo stoer dat hij... Je zag gewoon hoe meisjes ook trots kunnen zijn dat ze mooi zijn. Dat jongetjes dat dus ook kunnen. En dat was ook de eerste keer dat ik dat bij een jongen zag. Die wat ik altijd dacht een vrouwenemotie was.
Ja, lief.
Heel cool.
Ja. Terug naar de dirty talk, de politieadvocaten en zo. Zijn jullie een beetje van de rollenspellen?
Zit je nou als een persoonlijke vraag te stellen?
Zeker. Oh. Maar ik dacht, als ik het eerst persoonlijk doe... dan kan ik misschien kijken of ik weer wat los kan krijgen.
Maar Paul, wil jij deze vraag beantwoorden?
Ik realiseer me nu dat ik dit van tevoren duidelijker met mijn vriendin had moeten afspreken van wat we wel en wat niet oké is om op de radio te vertellen. No comment. Uit respect voor het niet weten wat zij oké vindt.
Dat is oké. Dan ga ik het op een andere manier proberen. Hoe was het om het voor te dragen? Of doe je dit vaker?
Voelt als thuiskomen.
Nee, ik vond het hartstikke leuk om dit rollenspel te spelen.
Ah, de vorige keer dat Rosalinde was, kreeg ik ook echt helemaal niks persoonlijks los.
Het zou wat zijn als we de hele tijd ons privéleven erbij zouden betrekken.
Maar dat helpt soms ook om een betere relatie met je cliënt te krijgen.
Of met je partner.
Ja. Hoe is het met je partner? Kun je er iets over vertellen?
Wordt saai, hè, zo.
We hebben nog meer muziek. Overnight van Parcels. Blijkbaar had ik niet goed gezegd dat ik sexy muziek wilde horen. Dus wat is er zo leuk aan Parcels? Wat is er zo sexy aan Parcels?
Ik voel mij wel de schone onschuld hier. Van, het ging over seks.
Maar ook over relaties en liefdes. En liefdevolle momentjes.
Oh dus nee, dan weet ik absoluut wel een goed verhaal hierover te vertellen. Want ik ga ieder jaar met... mijn goede vrienden, mijn beste vrienden, kan ik denk ik wel zeggen, naar Down Rabbit Hole.
Mm-hmm.
En daar was op Down Rabbit Hole op een gegeven moment in het kleinste zaaltje kwam Parcels. En ik had gewoon een vriend van mij die zei, volgens mij wordt het heel vet. Laten we eens gaan kijken. En dat was het allerbeste concert wat ik ooit gezien heb. Ze zijn daarna ook echt heel groot geworden, weer teruggekomen. Steeds een groter podia. Ik denk dat ik ze nu in totaal 7 keer live heb gezien.
Oh, wow.
Ik ben echt extreme fanboy van ze. Ja, dus omdat dat eerste concert, Klein Stage. Ik weet nog dat ze daarna zeiden van het volgende concert is volgens mij was dat Queens of the Stone Age of zoiets. En het hele publiek, boe, want ze wouden meer parcels. Wow. Zo goed was het.
Oké. Nou, met die emotie gaan we luisteren. Overnight. Parcels. Overnight. Je luistert naar Met Antoinette naar bed. En naast mij in bed relatiecoaches en podcastmakers Paul Hessels en Rosalyn Meijer. De eerste aflevering is nu uit. Die ging over hechting. Mm-hmm. Waar gaan de andere podcastafleveringen over?
Nou, aflevering 2 gaat over wat is nou jullie patroon? Dus
Hoe kan je nu al zeggen, wat is jullie persoon?
Wat is het patroon van het stel dat in de kamer zit? Of als je in een relatie zit. Je kunt zelfs een patroon ontwikkelen met vrienden of met je familie. Maar je liefdespartner, ja, dat heeft dan weer met die hechting te maken. Dat is zo'n belangrijk persoon in je leven. Dus als daar iets gebeurt, dan breekt een soort oerpaniek uit. En daardoor ga je allebei bepaald gedrag vertonen om jezelf te beschermen en de relatie te beschermen. En vaak is dat het tegenovergestelde van wat je eigenlijk nodig hebt of wat je partner nodig heeft. En dat gaan we in aflevering 2 nog veel uitgebreider natuurlijk bespreken.
Mm-hmm. Ja, en aflevering 3, als we dan een beetje in beeld hebben van eigenlijk, ja, een beetje duidelijk hebben waarom het nou zo moeilijk is om goed te communiceren, hoe je in zo'n patroon terecht kan komen, gaan we in aflevering 3 kijken naar Hoe stop je een conflict op een juiste manier? Hoe haal je de angel eruit? Hoe ga je dan het gesprek op een manier aan die constructief is in plaats van destructief?
Dat lijkt me ook iets dat eigenlijk iedereen veel eerder moet leren.
Ja,
ja, absoluut.
Zeker. Kun je alvast een tipje van de sluier voor ik krijg deze week ruzie met mijn partner.
Neem een break als je hoog in je emoties zit.
Ja. En neem eigenaarschap voor je eigen gedrag.
Ja, neem verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag.
Dat ik net je uitschold was misschien niet zo handig van mij. Begin daar eens mee.
Ik wil gewoon dit soort pasjes met sorry dat ik je net uitschold.
En vermijd altijd, nooit. Ja.
Altijd nooit.
Woorden als nooit.
Vermijd woorden altijd, als altijd. En
vermijd
nooit.
Woorden als jij doet altijd dit of jij doet nooit dit.
Ik voel me altijd schuldig als ik zeg, maar jij doet nooit de afwas.
Ja, dat is, dat is een gevoelige. Als er altijd of nooit. Want dat geeft aan dat iemand het nooit goed doet. Of
maar
altijd
het is nooit waar.
Nee, het is nooit,
nee.
Nooit waar.
Nee.
Ja. En aflevering 4. Ja. Dat vind jij waarschijnlijk ook een hele leuke aflevering. En de luisteraars. Dat gaat over seks. Over hoe zorg je dat je goede seks houdt in een relatie.
Wacht even, jullie gaan echt tips geven voor goede seks?
Ja. Mm-hmm. De ingrediënten voor een goede seksuele relatie.
Over 3 weken is aflevering 4 ook te luisteren. De Paul en Roos relatie podcast. Dit vind ik echt heel leuk. Zijn er nog andere? Want dit zijn er dan 4. Komen er nog andere aan? Of wat is de planning?
Nog geen concrete planning, maar we willen sowieso doorgaan.
Ja.
En meer afleveringen gaan maken.
Ja.
En we hebben al wel wat ideeën, maar
we willen ons ook een beetje laten leiden door de luisteraars. Dus ook mensen die misschien nu luisteren. Wat zijn dingen waar je meer over wil weten? Op het gebied misschien van seksualiteit, maar ook van daten, relaties. Slide in onze DM, zou ik zeggen.
Ja.
En dan gaan we er misschien wel iets mee doen.
Voordat we tot een hoogtepunt komen, moet je volledig kunnen ontspannen. En alles dat in je hoofd zit uit kunnen zetten. Zijn er nog dingen die eruit moeten?
Luisteren.
Luisteren naar onze podcast. Naar onze Volg podcast. Ons op relatiecoach Paul en Roos Relatiecoach. Om meer te leren over relaties. En ook te weten wat we dus wanneer uitbrengen.
Het voelt alsof jullie aardig lege hoofden hebben op dit moment. Als in gewoon relaxed en kalm. Ja, nee, maar dat is goed. Het is niet een, er moet nog zoveel gebeuren. Het is gewoon,
nee.
De podcast is eruit. Het is oké.
Okay. Precies.
We hebben er hard aan gewerkt. En we vinden het heel leuk om nu om het te laten horen aan anderen. Ja.
Mooi. Tot zover een inkijkje in mijn bed. Mijn dekbed met Antoinette naar bed. Dekbed, heb je hem al gezien?
Nee.
Ik heb een dekbed.
Oh, yes, wat vet.
Wauw.
Wordt weer dichtgeslagen en vannacht deelde ik niet alleen mijn bed, maar lag ik zij aan zij met spoken word artiest Justin Samgaar de Verteller. Schreef Vivian Bron in mijn vriendenboekje en waren relatiecoaches en podcastmakers Paul Hessels en Rosalyn Meijer mijn bedpartners. Aanstaande donderdag, vrijdag, zaterdag En zondag sta ik op de Kama Sutra beurs. Ik kom even hoi zeggen. Spreek je fantasie in. Dat kan, daar heb ik een speciaal hokje voor. Je kan ook naar erotische verhaaltjes luisteren in mijn silent disco. Of koop mijn eerste erotische boek. Mijn eerste erotische verhalenbundel, Ik strik je. Dat zou ik echt heel tof vinden. Ik heb er echt heel hard aan gewerkt. En het mooie is, als het goed is, komt er ook een deel 2. Want alle verhaaltjes die je vandaag hebt gehoord, die mogen lekker naar deel 2. Zoek je nog een leuke playlist voor in je slaapkamer of daarbuiten? Op Spotify kun je alle muziek terugvinden in de playlist Met Antoinette naar bed. En kan je deze uitzending ook morgen al terugluisteren. En check dan ook gewoon even de Paul en Roos relatie podcast. Hè? Als je dan toch bezig bent. Er is me nog één ding. Oh, het is heel leuk. Jullie kijken ook echt met wat dan? Wat is er dan nog dat... En dat is een kusje voor het slapen gaan. Slaap lekker. Welterusten. En hopelijk tot op de Kama Sutra beurs.
Met Antoinette naar bed.